Goedemorgen allemaal. Wat was het indrukwekkend, deze liederen vanmorgen. Bedankt ervoor. Het voerde ons helemaal naar het kruis. Het voerde ons naar dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En dat is altijd weer indrukwekkend in de lijdenstijd ook. Wat Hij deed voor ons. Het onderwerp eigenlijk voor vanmorgen is, als we zien op die grote liefde van God, hoe lief hebben wij hem? Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde. Maar wat is de liefde in ons hart voor hem? Daar willen we vanmorgen over nadenken. En als inleiding wil ik met u lezen, om te beginnen uit het Oude Testament, Psalm 91. Een paar versen daaruit. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Psalm 91 vanaf het 14e vers. En daar staat: omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dan neem ik u mee naar Matteüs 10. Matteüs 10. Vanaf vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. En dan nog uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4... Vanaf vers 7. En dan lezen we deze woorden. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Tot zover Gods woord als inleiding. Ik weet niet hoe dat in uw leven gaat als je de Bijbel leest. Maar soms word je dan ineens diep in je hart gegrepen door een bepaalde zin, door een bepaald woord uit de Bijbel. Wat je ook soms enorm aan het denken zet. Het waren voor mij die woorden die we lazen uit Psalm 91. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat. Als dat zo is, zegt God, dan ga ik geweldige dingen in je leven doen. En tot 7 keer toe staat er dan wat God gaat doen voor ons. En het trof me zo, omdat wij eigenlijk vaak alleen maar uitgaan van het feit dat God liefde is. En dat is ook zo. Maar eigenlijk zo weinig stilstaan bij het feit, welke liefde leeft er nu in ons hart voor hem? Van nature hebben we geen enkele liefde voor God. Ja, zegt de Bijbel, we zijn zelfs vijanden van God. En daarom hebben we ook geen veilige bescherming. Daarom hebben we geen veilige vesting. En staan we er eigenlijk in het leven helemaal alleen voor. Daarom is ook voor velen het leven zo hopeloos. En ze zien het niet meer zitten en het maakt hen depressief. Zeker als ze zien op wat er allemaal gaande is in deze wereld. Maar God heeft ons allemaal lief. Niemand uitgezonderd. En hij heeft ons zo van harte lief, met een eeuwige volmaakte liefde. Dat is God. Omdat wij zijn schepselen zijn. Ook al is ons leven door de zonde aangetast. Ook al zegt de Bijbel dat er van nature niets goeds in ons woont. En we lazen het, God is liefde. Wonderbare woorden. En in zijn liefde is hij tot ons gekomen. Het is allemaal van hem uitgegaan. Hij neemt het initiatief om zijn vijanden te zoeken. En zijn liefde aan vijanden te verklaren. En dat wordt in zijn volheid geopenbaard. Op het kruis van Golgotha, waar we vanmorgen van zongen. Die indrukwekkende liederen, die indrukwekkende woorden wat hij voor ons deed. En waarom? Omdat God verlangt naar een liefdesrelatie met ons. Omdat hij niet wil dat er iemand van ons verloren zal gaan. Het begint bij God. En als we geloven, als we erop ingaan, brengt het ons tot wederliefde voor God. Dat kan niet anders. Opdat hij ons dat wat we lazen in Psalm 91 kan laten ervaren. Dan ga je God ervaren in je leven. Maar de vijandschap wordt alleen weggenomen als we de toevlucht nemen tot die gekruisigde Christus. De vijandschap is gekomen toen we met Adam in zonde zijn gevallen. Daar kunnen we niet omheen. En dan is het zo mooi wat Romeinen 5 vers 8 zegt. God echter bevestigt zijn liefde. Hij zegt niet alleen maar dat hij ons lief heeft. Want dat is zo makkelijk te zeggen. Dat wordt zoveel gezegd. Ik hou van je, ik heb je lief. Maar uit niets blijkt het dan. Maar God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons, voor mij en voor u, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. Wonderbaar, die liefde van God. En hier zien we wat Jesaja al profeteerde in hoofdstuk 53. Om onze overtredingen, om mijn overtredingen, om die van u werd hij doorboord. En hij liet zich doorboren. Hij liet zich hangen aan dat kruis van Golgotha. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Wat een liefde van God. Wat een liefde van de Heer Jezus, ook dat hij ons op het oog had. En wij moeten ons daarom keren tot Christus. Onze zonde en onze schuld belijden voor hem. Ons hart openen voor hem. En dan komt het allerbelangrijkste. Wij moeten hem erkennen als de Heere en de Koning van ons leven. Dat betekent dat we hem boven alles zullen liefhebben. Onszelf zullen verloochenen. Wat moeilijk. En toch vraagt het woord van ons. Door ons aan hem te onderwerpen. Dat betekent dat wij niet meer op die troon zitten. Maar dat hij op de troon van ons leven zit. Dat is echt jezelf verliezen. Dat is echt jezelf kwijtraken. En in die weg, dan komt het ook echt goed tussen God en ons. Anders zegt de Heer Jezus, ben je mij niet waard. En ik schrok zo, toen ik die woorden las, die je misschien al zo dikwijls hebt gelezen. Anders ben je mij niet waard. Wat is vreselijk als je onwaardig voor de Heer Jezus bent. Die alles voor je gedaan heeft. Je moet hem boven alles lief hebben. Boven je man of vrouw, boven je ouders, je kinderen, je familie. We zaten in de auto nog even te luisteren vanmorgen. En er werd gesproken over Abraham, die zijn zoon moest offeren. Hij had God lief boven zijn zoon. Hoe groot is onze liefde voor God? Welke prijs willen wij betalen? Oh, de lat ligt hoog. De lat ligt hoog om een waarachtig christen te zijn. En te tonen in het leven van elke dag dat je de Heere lief hebt. Het is waar. Dat brengt vijandschap. Dat brengt verdeeldheid. En noem alles maar op. En helaas is voor velen die prijs te hoog. En ze haken af. Waarom? Ze willen zichzelf niet verliezen. Ze willen zelf staande blijven. Ze willen zelf de heerschappij over hun leven houden. Alleen als je je echt verliest. Als je dat volkomen aanvaardt, komt er ook vrede tussen ons en God. Dan komen we ook echt tot wedergeboorte en komt de Heilige Geest in ons wonen. En dan is het zo mooi wat Romeinen 5 zegt. Dan ook wordt de liefde van God in ons hart uitgestort. Niet een druppeltje, niet een klein beetje. Nee, die wordt in zijn volheid uitgestort in ons hart. Dat is die wonderbare agape-liefde. De niet vragende, maar weggevende liefde van God. Op grond van onze wederkerende liefde voor God doet hij dan ook geweldige dingen. Het gaat erom elke keer opnieuw, elke dag opnieuw, dat we God op de eerste plaats zetten en hem al onze liefde geven, zonder iets terug te vragen. Zonder iets terug te vragen. En dat is geweldig als je dat leert in het leven. Ik was 19 jaar oud. Ik was in het leger. Dat was toen nog. Ik was een dienstplichtige. En ik kreeg een aanzichtkaart van mijn verloofde, die nu mijn vrouw is. En op die kaart, ik ben het nooit vergeten, daar stond samen door het leven, in voor- en tegenspoed. Liefde is alles geven. Dan pas gaat het goed. En daarom gaat het al 53 jaar goed. Maar het is ook een beeld van de relatie met God. Liefde is alles geven. En weet u wat het geheim is als je dat ook in het huwelijk doet? En ik weet zeker dat velen dat herkennen. Dan ga je nog veel meer van die ander ontvangen. Dan ga je juist ontvangen als je bereid bent te geven. Zo is het ook naar de Heere toe. En dat betekent in de relatie met de Heere dat we gaan doen wat God van ons vraagt. Het wordt praktisch uitgewerkt in Deuteronomium 10, vers 12. Om de Heere uw God, daar begint het mee, lief te hebben met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Maar dan zegt het volgende vers. Om zijn geboden en verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen. Met andere woorden, het is je onderwerpen aan het woord van God. En dat gaan doen wat God in zijn woord van je vraagt. Want als we zijn woord in acht nemen, zegt 1 Johannes 2 vers 5. Dan is werkelijk de liefde van God volmaakt in ons. Volmaakt in ons. Als we dat woord werkelijk in acht nemen. Maar een vers ervoor staat iets anders. Daar staat wie zegt hem te kennen en zijn geboden niet bewaart. Met als het ware die Bijbel dichtlaat en niks doet met dat woord. Daar staat, die is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Dat is op het scherp van de snede. De psalmist had God lief. Maar heb ik, hebben wij God ook werkelijk lief? Want wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat ontbreekt vaak bij zoveel. En hoe is dat nu bij ons? Hoe is dat nu in ons leven? Oh, zeg niet te snel. Zeg niet te snel ja, maar onderzoek je daar eens op. Dat moet ik ook. Hoe groot is nu mijn liefde voor de Here? Dat moesten de Korintiërs ook. Paulus schrijft daarover. Hij zegt, beproef uzelf. Of je wel in Christus bent. Anders ben je verwerpelijk. En daarom moeten we onszelf ook onderzoeken, wie is Christus werkelijk voor ons? Als ik in de doop beleden heb een discipel te zijn, ben ik hem dan ook in het leven van elke dag waar? Omdat ik hem in alles volg. Omdat hij op de eerste plaats staat in mijn leven. Oh, als ik om me heen kijk, dan zie ik heel wat mensen die zeggen Jezus te hebben aangenomen. Soms zelfs gedoopt te zijn. Maar er verandert niets in hun leven. Het blijft allemaal zoals het was. Blijkbaar hebben ze niet het juiste motief gehad om zich te bekeren. Hebben ze misschien alleen maar gedacht, dan kan ik straks naar de hemel. En verder maakt het niet zoveel uit als ik maar naar die hemel kan gaan. Als ik maar rijk kan worden, als ik maar niet ziek zal worden, als God mij maar alles geeft wat ik nodig heb. Maar ze blijven leven in zonde. En er komt geen innerlijke verandering, want daar gaat het om bij de Heer, om die innerlijke verandering. En wat zie je dan vaak? Na een tijdje vallen ze weer af van het geloof. Hangen ze hun geloof weer aan de kapstok. En gaan weer op andere wegen. En dat komt voort omdat het niet echt gegrond en geworteld is in de Heer Jezus Christus. In Psalm 145 staat daarom een geweldige waarschuwing. De Heere bewaart allen die hem lief hebben. Dat is de garantie van God. Maar de goddeloze vaart hij weg. Waar het niet echt is. Waar het alleen maar schijn is. Waar het alleen maar uiterlijk vertoon is. Hij zegt, dat wordt weggevaagd. We zijn zonder innerlijke verandering. Zoals de Heer Jezus ook zelf heeft gezegd. Een slechte boom die slechte vruchten voortbrengt. En elke boom, zegt hij, die geen goede vrucht voortbrengt. Wordt omgehouwen en in het vuur geworpen. Lees het maar na, Matthäus 3 vers 10. Daarom moeten wij ook vruchten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden. Dat moet zichtbaar worden in het leven van elke dag in die wereld waarin u en ik leven. Dat is een overgegeven, vruchtdragend en heilig leven voor de Heer. Daar begonnen we vanmorgen mee met dat prachtige lied over de reinheid en over de heiligheid. En als we niet in Christus zijn, zoals de Bijbel ons leert, dan zullen we alsnog tot die volkomen overgave aan hem moeten komen. Als je echt je leven verliest om Christus wil, dan kan het niet anders. Dan zal je leven innerlijk veranderen. En dan kan het niet anders. Dan zing je misschien vanmorgen met tranen in je ogen. Die liederen van de liefde van God. En zeg je, Heer, maar ik heb u lief. Om alles wat u deed voor mij. Op het kruis van Golgotha. Ik eeuwig verloren zondaar die gered werd. Door het lijden en sterven van uw geliefde zoon. En als we die weg zijn gegaan. Als we opnieuw geboren zijn. En de Heilige Geest woont in ons. Dan moet die liefde voor God elke dag door ons, door u en door mij gepraktiseerd worden. En dat is geen automatisme. Denk maar aan Petrus. Hoe hij zijn heiland verloochende. Ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik ken hem niet. Ik heb niks met hem te maken. Zo herkenbaar, hè? Dat als je moet spreken dat je gezwegen hebt. Dat je er vooruit moest komen en een straatje om bent gegaan. En na zijn opstanding komt de Heer Jezus daarop terug bij Petrus. En vraagt Petrus, heb je me waarlijk lief? Is het nu echt van binnen, Petrus, dat je me lief hebt? Oh ja, hij is gestruikeld en gevallen. Maar toch. Hij heeft zijn heiland zo van harte lief. Oh, het is elke keer weer een keuze. Morgen misschien weer een keuze op je werk. Op school. Thuis. Ten opzichte van je buren. Of hem verloochenen. Of we geven hem alle liefde van ons hart. Wat dat zo ook met zich meebrengt. Wat het ook met zich meebrengt. Het gaat altijd alleen maar goed als we ons stellen onder zijn heerschappij. Dat is vaak onze strijd. Om ons onder zijn heerschappij te stellen. Die strijd tegen ons onder de zonde verkochte vlees wat er nog steeds is. Maar als we ons echt laten leiden door de Heilige Geest die in ons woont. Dan is de Heer Jezus ook de koning van ons hart en leven. Dan staat niemand anders op de eerste plaats dan Christus. En ga je hem volgen uit liefde. Niet omdat het moet, uit liefde voor wat hij voor ons gedaan heeft. Op het kruis van Golgotha, zoals we vanmorgen in vele liederen hebben gezongen. Weet u wat dat is, mijn broeders en zusters? Dat is het leven van een heilige. Het leven van een heilige. We zijn immers door God apart gezet. Apart gezet, een heel apart gezelschap zijn we. Om voor hem te leven, hem alleen lief te hebben en hem te dienen. Liefde is dan niet meer vragen, maar geven. En het gevolg is dat je zoveel van de Here gaat ontvangen. Oh ja, dan staan we nog steeds midden in een wereld die God niet lief heeft. En de vijandschap tegen God en tegen de Heer Jezus, tegen alles wat van hem is, wordt met de dag groter en groter. Dan leven ook wij misschien wel te midden van een familie, een gezin dat God niet lief heeft, maar vijanden van God zijn. En God plaatst je er middenin. God neemt het niet weg van je, God plaatst je middenin. En daarin word je beproefd hoeveel liefde dat je voor God hebt. En dan komt het erop aan. Om standvastig en onwankelbaar te zijn. En dan ga je die wonderbare verzen van Psalm 91 zo machtig en heerlijk ervaren. Dan zet hij ons in de vrijheid. En wie de zoon vrijmaakt, zegt de schrift, zal waarlijk vrij zijn. Dan ben je niet langer een slaaf van de zonde, niet langer een slaaf van de Satan. Dan ben je niet langer een slaaf van mensen. Maar dan heb je een gezegend leven onder zijn heerschappij. Maar het leven van het christen is niet altijd even eenvoudig. Want moeite en strijd worden ons niet bespaard. Ook het alleen komen staan wordt ons niet bespaard. Ook zijn er vaak diepe wegen. Ook voor een kind van God. Van zorg en moeite. Van ziekte, u hebt het vanmorgen al gehoord, en pijn. Van aftakeling. De zondeval heeft dit alles teweeg gebracht. En God doet niet altijd wat wij zo graag willen. Hij is soeverein in zijn handelen en weet wat goed is voor ons. Maar Paulus, de man die ook zoveel diepe wegen is gegaan, zegt vanuit zijn ervaring troostrijke woorden vanmorgen tegen hen die God lief hebben. Hij zegt in Romeinen 8 vers 28 dat God alle dingen doet medewerken voor hen die God lief hebben. Dat staat er wel achter. Dat staat er wel achter. Dat God de dingen doet medewerken. En dat gebruiken we snel, dat woord. Maar we vergeten het tweede stukje. Voor hen die God lief hebben. Voor hen die God lief hebben. En het brengt ons dichter bij hem. Brengt ons meer en meer in een weg van schuilen bij hem. Alles verwachten van hem. En hij alleen blijft dan nog over. In die weg ga je die wonderbare woorden van Psalm 91 ervaren. Want daar staat, hij is in de benauwdheid bij je. En wat kan het leven je aanvliegen? Als er zo'n lawine van dingen op je afkomt. Zodat je het bijna niet meer aan kunt. En dat gebeurt in ons leven. Dat er een lawine op ons afkomt. Als je beschuldigd wordt. Als er kwaad over je gesproken wordt. Als er leugens over je verteld worden. Als ze de poten onder je stoel vandaan zagen. Al die dingen gebeuren. Als ze je soms dood verklaren. En met de nek aankijken. En net doen alsof ze je niet zien. En dat gebeurt zelfs binnen de gemeente van Christus. Zie hoe lief ze elkaar hebben. En soms verbijten ze en vereten ze elkaar. En als je hem aanroept, zal hij je verlossen. En in een veilige vesting zetten, zegt Psalm 91. Met andere woorden, je wordt er boven uitgetild. En je bent onaantastbaar in alles wat er over je heen komt. En te midden van al die stormen weet je, ik word door hem beschermd. En hij zorgt voor mij. En dan zegt de Heere, ik zal hem verheerlijken. En ik zal hem mijn heil doen zien. Voor wie geldt dat? Voor degene die God lief hebben. En dat gaat komen, broeders en zusters. Het beste gaat nog komen. We gaan nog door dat dal heen. Van Psalm 23. We gaan nog door die moeite heen. Maar het is maar zo'n klein stukje. Ten opzichte van de eeuwigheid die wacht. Want er komt nooit een einde aan. En Petrus zegt dat zo mooi in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Daar zegt hij, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. We hebben hem nog niet gezien. Maar ziende op het kruis, dan zeg je, Heer, ik heb u lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. Dat is de vreugde in ons hart, te midden van alle verdriet en pijn. De onuitsprekelijke vreugde, het beste komt nog. En verkrijgt u het einddoel des geloofs. Namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomst. Je zou over elk woord zoveel kunnen zeggen, maar die laatste zinnen zijn het meest geweldige. Ik zal hem verheerlijken en mijn heil doen zien. Als je God lief hebt, dan ben je op weg naar de zaligheid van uw ziel. En dan kijken we over alles heen, wat er ook vandaag gebeurt, naar de toekomst die wacht. En het zal een sublieme, volmaakte, heerlijke toekomst zijn. Paulus zegt immers in 1 Korinthe 2 vers 9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is het wat God bereid heeft. Voor wie? Voor hen die hem liefhebben. Het staat er elke keer bij. Voor hen die hem liefhebben. Hoe lief hebben we dan God? Leeft het werkelijk in ons hart? Dan gaan we geweldige dingen beleven. Johannes op Patmos mocht er al iets zien. Denk alleen maar aan de heilige stad. Denk alleen maar aan het nieuwe Jeruzalem wat hij mocht zien. En aan de straten van goud. Hij heeft het allemaal al gezien. Hij heeft gezien en gehoord dat God alle tranen van onze ogen zal wissen. En wat zijn er een tranen? Lieve broeders en zusters, wat zijn er een tranen? Van verdriet en van pijn en van moeite. Hij zal ze zelf van onze ogen afwissen. Wat een toekomst. Geen dood, geen rouw, geen ziekte, geen honger, nog dorst. En hij maakt alle dingen nieuw. Eeuwige vreugde zal ons deel zijn. Dat is wat we gaan beleven. Maar bovenal dat we bij God zullen zijn. Dat we de Heer Jezus zullen zien en hem zullen ontmoeten. Wat een liefde en genade. En de tijd is nabij. Dat ons geloof wordt omgezet in een wonderbaar aanschouwen. En we al die schitterende dingen zullen zien. We zijn op weg naar de verheerlijkte Christus. En de heerlijkheid van het Vaderhuis. En we zullen delen in zijn heerlijkheid. Laat u niet neerdrukken door alles wat er om u heen gebeurt. Door alles wat er in deze wereld gebeurt. Kijk omhoog. Kijk naar datgeen wat God voor ons bereid heeft. Omdat we hem lief hebben en hem dienen met een toegewijd hart. En dan kan het vandaag zelfs nog gebeuren dat de bazuin gaat klinken. Zou dat geweldig zijn? Dan zien we toch naar uit. En dan komt de Heer Jezus ons halen. Dan wordt hij opnieuw aan ons geopenbaard. En nu in zijn glorie. En Johannes 3 vers 2 zegt dat wij nu nog niet weten wat wij zijn zullen. Maar als hij geopenbaard zal worden, dan gebeurt dat grote wonder. Dan zullen we hem gelijk zijn. Want we zullen hem zien gelijk hij is. We zullen hem zien als de verheerlijkte Christus en we zullen hem gelijk zijn. Alles gaat anders worden. Alles gaat nieuw worden. Als je dat bedenkt. Dat wij dan een nieuw verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Ach, dan valt alles om je heen weg. En dan denk je, wat maak ik me nog zo druk over hier in dit leven? Dan worden we werkelijk verheerlijkt in hem en door hem. En wij als gemeente van Christus moeten ons daarop voorbereiden. Wij moeten aan de ene kant moeten wij getuigen zijn. En aan de andere kant moeten wij als die bruidsgemeente van Christus ons voorbereiden op ons vertrek. Hoe? Hoe moeten we ons voorbereiden? Door God lief te hebben. Met alles wat in ons is. Ons te onderwerpen aan het woord. En een heilig leven te leven. En daar moeten we ons echt op voorbereiden. Want die bezuin kan elk ogenblik zomaar onverwachts klinken. En zullen we dan beschaamd voor hem staan? Of zullen we zo hebben geleefd zoals hij het van ons vroeg? En dan schrijft Jacobus in hoofdstuk 1 vers 12. dat we de kroon des levens zullen ontvangen, die de Heere beloofd heeft. Aan wie? Aan die hem liefhebben. Aan die ontvangen de kroon des levens. Aan degene die de Heere ook werkelijk van harte liefhebben. O, zoveel zijn vandaag gericht op het hier en op het nu. Op de aardse zegeningen halen, hebben, houden. Het is nooit genoeg. We zijn zo weinig tevreden met dat wat de Heere schenkt. Maar lieve broeders en zusters, de hemelse zegeningen stijgen daar ver bovenuit. Want wat een heerlijkheden staan ons te wachten. Tel je zegeningen die nog te wachten gaan. Tel ze al zo vast maar. Maar er is nog wat meer met betrekking tot het heil. Jacobus 2 vers 5 zegt, luister geliefde broeders, heeft God niet de armen der wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan die hem liefhebben. Het koninkrijk is ons beloofd. Als we de Heere werkelijk liefhebben. Erfgenamen. En mede erfgenamen van het koninkrijk. Waarvan Christus straks de grote koning is. We zullen erbij zijn. Als het koninkrijk van God openbaar wordt. Als de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg zullen staan. Zullen wij de heiligen met hem zijn. En we zullen met hem heersen als koningen en priesters. Omdat wij de heiligen van God zijn. En omdat we hem werkelijk lief hebben. Ziet u hoe belangrijk dat het is? Om God lief te hebben. Om hem te dienen. Dat we het waard zijn. Om die kroon des levens straks te ontvangen. En hoe meer liefde je God geeft. Hoe meer je met Gods liefde gevuld zult worden. Want die liefde die ons in ons is uitgestort. Blijft stromen vanuit de hemel. En die gaat daar ons heen. En als het goed is, in de eerste plaats terug naar God. Maar in de tweede plaats ook naar de broeders en zusters, naar de mensen om ons heen. En hebben we elkaar dan werkelijk lief als gemeente van Christus? Of gaan ook wij misschien met een grote boog om die ander heen? Sluiten we ons hart misschien af? Ik weet het niet. Maar dan gaan we die andere echt lief hebben. En dat is het heerlijkste wat er is. Het is zijn liefde in ons. Die wonderbare agape liefde. God vraagt maar één ding van ons. Hem lief te hebben. Met alles wat in ons is. We wonen en leven te midden van een boos en ontaard geslacht. De zonden overspoelen ons land vandaag. Maar gelukkig aan de andere kant gaat het profetisch woord steeds meer in vervulling. De wereld wordt steeds meer in angst en vrees gewuld. Men weet het niet meer. En de roep om de sterke man klinkt elke keer opnieuw. Het gaat naar het einde, naar de grote climax. Maar als je God van harte lief hebt, kun je te midden van dit alles zeggen, wat kan mij gebeuren? Want er komt een moment dat hij zegt, ga in. In de vreugde van uw Heere. Want de deur van het Vaderhuis staat voor degene die hem lief hebben. Wagenwijd open. En nu al mogen ik en u, als we de Heere lief hebben, leven in zijn wonderbare bescherming, zoals beschreven in Psalm 91. Omdat ik een geliefd kind van mijn Vader ben. Die ik lief heb met heel mijn hart en die ik toegewijd dien van dag tot dag. Totdat hij ons komt halen. En hij komt spoedig. Maranatha. Amen. Zullen we een ogenblik stil worden voor de Heere? Heere, u heeft tot ons gesproken. Door uw woord en door uw geest. En een ogenblik stil zijn dat woord ook. Kan neerdalen in ons hart. Dat ook wij misschien onszelf voor de vraag stellen. Hoe lief heb ik werkelijk de Heere? En als er iets is waardoor die liefde betroebeld is. Waardoor die liefde weggezonken is. Heere, mag het vanmorgen komen tot een hernieuwde liefde voor u. Om een werkelijk discipel te zijn. Heere, dat we het waard zijn. Om u te volgen en u te dienen. En mijn gebed is voor mijzelf en voor ons allen. Heilig uw woord, nu in dit ogenblik, aan ons hart. Heere, zegen ons zo. In de uitwerking, ieder persoonlijk, van dit woord. Amen.